De gemeenten worden verzocht bij het binnenkomen der belijdeniskattekezanten staande te zingen uit de 122ste psalm en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij, Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Daar staan, o God, stad onze voeten. Jeruzalem is wel gebouwd. Wel saamgevoegd wie haar beschouwt, zal haar voors bouwheers kunstwerk groeten. Psalm 122, vers 1, staande.
Liefde gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is ook deze morgen in de belijdenisdienst in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden nu rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap met God de Heilige Geest. Amen. Wie heeft lust den Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen leren hoe hij wandelen moet. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden na zijn vreeverbond getoond. Gemeente, zingen we dat met elkaar uit Psalm 25, de versen 6 en 7. Gemeente, ook vanmorgen willen wij belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En in aansluiting daarop zingen uit Psalm 24, het vierde vers: verhoogd, o poorten, nu de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moogt rijden. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmorgen zijn uit het Nieuwe Testament en wel aan de brief aan de Hebreeën. En daarvan het 11e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 29. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting daarop met elkaar uit Psalm 24, het vierde vers. En luisteren vervolgens met aandacht en met eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Hebreeën 11, de versen 13 tot en met 29. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden, van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter, dat is naar het hemelse. En daarom schaamt zich God hunner niet om hun God genaamd te worden, want hij had hun een stad bereid. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. En als hij de beloften ontvangen had, heeft hij zijn enige geboren zoon geofferd. Tot de welke gezegd was, in Isaac zal uw zaad genoemd worden, overleggende dat God machtig was hem ook uit de doden te verwekken, waarom hij hem ook uit gelijkenis weder gekregen heeft. Door het geloof heeft Isaac zijn zoon Jacob en Esau gezegend aangaande de toekomende dingen. Door het geloof heeft Jacob stervende een iegelijk der zonen van Jozef gezegend en heeft aangebeden, leunende op het opperste van zijn staf. Door het geloof heeft Jozef stervende gemeld van de uitgang der kinderen Israëls en heeft bevel gegeven aan zijn gebeenten. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kindeke schoon was. En zij vreesden het gebod des konings niet. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genaamd te worden. Verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerder een rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende de toren des konings, want hij hield zich vast als ziende den onzienlijke. Door het geloof heeft hij Pascha uitgericht en de besprenging des bloeds, opdat de verderven der eerstgeborenen hen niet raken zou. Door het geloof zijn zij de Rode Zee doorgegaan, als door het droge, hetwelk de Egyptenaars ook verzoekende zijn verdronken. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we dan voor alle dingen samen eerst het aangezicht van de Heer om zijn onmisbare zegen over deze bijzondere dienst ook te mogen afsmeken. Zoeken we de Heer. Heere, zo brengt u ons op deze morgen, deze tweede Pinksterdagmorgen, samen in uw huis. Heere, dan weet u dat het ook een bijzonder uur is. Want er zijn ook een elftal belijdeniscatechisanten die in het midden van de gemeente hun jawoord willen geven. Heere, waarin zij zich verbinden aan u en aan uw dienst en aan uw gemeente. Heere, en dat is een ontzaglijke zaak. Heere, dat is ook iets wat wij uit onszelf nooit kunnen. Want als die vragen waarop ze straks antwoord zullen geven gaan wegen in het hart, Heere, dan is het een onmogelijke zaak om dat te beloven. Want wie is tot deze dingen bekwaam? Heere, wie kan in de vreze des Heeren leven? Wie kan zijn leven versieren met goede werken, uw naam ter eer? Heere, wie kan standvastig leven bij uw woord en daarin leven en sterven? Uit onszelf is dat gans en al onmogelijk. Heere, en geef dat ook. Dat dat op het hart van deze jonge mensen mag wegen. Dat ze die onmogelijkheid inleven. Heere, en dat ze vanuit die onmogelijkheid roepen tot u, de levende God. Heere, wilt gij het zelf doen? Wilt gij zelf dat woord leren spellen? Dwars door al de aanvechtingen om mogelijkheid heen. Heere, doe dat uit genade. Dat is toch uw werk. Heere, geef ook dat er zo meegebeden mag worden. En meegezucht in het midden van de gemeente. Dat deze jonge mensen bij u de Heere aanbevolen mogen worden. Dat ze omringd mogen worden door een muur van gebed. Heere, wilt u dan zelf bij ze zijn? O Heere, doe het toch. Kan niet om ons, we hebben er geen recht op. Maar doe het om uzelfs wil. Tot eer en verheerlijking van uw grote naam. Heer, en dan mogen we uw naam daarin erkennen. Dat gij het nog gegeven hebt, dat deze jonge mensen in een tijd vol van kerkverlating, vol van afval, vol van verwarring, toch de begeerte hebben om zich te voegen bij de gemeente. Heer, wilt gij dan zelf en ook die hartelijke keuze in het hart geven. Om liever met het volk van u verdrukt te worden dan de genietingen van de wereld voor een tijd. Heere, wij bidden u, wilt gij daartoe ook het woord zegenen, wat ze meegegeven mag worden op hun verdere levensweg. Heere, laat het een onvergetelijk uur worden, omdat u zelf het woord verkondigt en het bindt op hun harten. En geef ook dat ze door dat woord geleid mogen worden. Dat het een woord mag zijn dat ze nooit meer vergeten zullen. Omdat het als dat goede zaad in hun hart valt en het daar opgang mag doen, opwassen. En het tot bloei mag komen, uw naam ter eer en hun ziel tot zaligheid. Heere, gedenk zo heel de gemeente die opgekomen is, met allen ook die meeleven, die hun belangstelling tonen, ook door vanmorgen in uw huis te zijn. Heere, en dat is goed dat we zo ook met de familie meeleven, met onze vrienden meeleven. Heere, maar dat het daar niet bij zou blijven. Als we vanmorgen in uw huis zijn, Heere, geef dan dat we door dat woord aangeraakt mogen worden. Heere, ook al komen we misschien helemaal niet veel in de kerk, maar af en toe. Of misschien zijn we wel voor het eerst in de kerk. Heere, wij bidden u. Wil gij zelf dat visnet uitwerpen? En dat we zo gevangen mogen worden onder dat visnet. Tot een eeuwige zaligheid. Heere, wij bidden u daartoe. Laat het woord dan vanmorgen ook maar heel eenvoudig mogen zijn. Dat het begrepen mag worden. Dat het verstaan mag worden. Dat gij het door uw Heilige Geest indraagt in de harten. Ja, dat het woord een kracht Gods mag zijn vanmorgen tot zaligheid. Heere, gedenk ons zo. Wil ook bij hen zijn die vanmorgen misschien wel met pijn in het hart zitten. Als ze denken hoe dat ook hun kinderen eenmaal belijdenis gedaan hebben. Maar niet volstandig in die weg gegaan zijn. De kerk de rug toegekeerd hebben. Andere wegen gegaan. Heere, wat kan dat een droefheid geven? En daarom bidden wij u ook in het bijzonder voor hen. Die aan hun eigen kinderen denken. Heere, die niet meer onder het woord opgaan. Heere, mogen we ook aan hen denken. Sterk ze daarin. En geef dat het gebed vermenigvuldigd mag worden. Ook voor hun kinderen. Heere, maar dan worden we ook vanmorgen allemaal bepaald. Bij ons eigen jawoord. Ook eenmaal hebben wij gestaan. Voor uw aangezicht en uw belofte zullen dienen. Heer, en wat is daarvan terechtgekomen? O, dat we dan ook met schuld beladen, tot u de toevlucht zouden nemen. Heer, en mocht het eens zo zijn, dat we vanmorgen bij vernieuwing dat ja-woord mogen geven. Wat zou dat een heerlijke vrucht zijn? Of dat we het onder de prediking voor het eerst in waarheid mogen doen. Heer, die hartelijke keuze. Om met een rut te mogen zeggen, uw volk is mijn volk, uw God, mijn God. Heere, dat het zo vanmorgen die heerlijke vrucht mag hebben. Wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. We dragen heel de gemeente aan u, met al de zorgen, met al de moeite, met al het verdriet. Heere, wees zo in ieder nabij. Wij smeken het u uit genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde gemeente, bijzonder ook jullie geliefde belijdeniscatechisanten. Als je belijdenis gedaan hebt, dan kon het wel eens zijn ook in vroege dagen dat iemand je een hand gaf na je belijdenis. En dat hij dan tegen je zei, welkom in de strijd. En wat bedoelde dan zo iemand als hij dat tegen een belijdeniscatechisant zei die zo even het ja-woord had uitgesproken? Wel, dan lag in dat woord welkom in de strijd deze gedachten. Nu heb je door je ja-woord je verbonden aan de gemeente. En van die gemeente geldt dat zij een strijdende kerk is hier op aarde. En dat je door je ja-woord ook gaat delen in het lijden en in de strijd van die kerk. We hebben met elkaar een gedeelte gelezen uit de brief aan de Hebreeën. Nou, dat was ook een strijdende kerk. De apostel schrijft aan hen dat zij het moeilijk hebben. Hij weet daarvan. En als je de brief doorleest, dan merk je dat hij woorden gebruikt als kastijding. Gevangenschap, strijd, smaadheid. En dat is het deel van de levende kerk. Zij die de Heere mogen dienen in dit leven, hebben te maken met strijd van buiten. Daar ging het in het bijzonder om, maar ook strijd van binnen. Vervolging, smaadheid, laster, hoon is het deel van Gods kinderen. En nu wil de schrijver van deze brief hen bemoedigen in die strijd, om te mogen volharden in dat wandelen achter de Heere aan. En dan aan het slot van het 10e hoofdstuk legt hij het grote gewicht daarvan op de harten van de hoorders en de lezers van zijn brief. Want als je het slot leest van Hebreeën 10, dan gaat hij hen wijzen op het einde. En hij zegt, want nog een weinig tijds en hij die komt, die zal komen en niet vertoeven. Daar wijst hij de Hebreeën erop Houd vol, want nog maar even en dan zal hij komen. Hij zal niet langer meer vertoeven en dan zal de rechter van hemel en aarde verschijnen. En hij bindt hen dus het gewicht op het hart van de rechterstoel van God. En dan wijst hij de gemeente erop dat zij voor die rechterstoel moeten verschijnen. Maar dan laat hij ook het grote gewicht zien. Want, zegt hij, er zullen er ook zijn die niet volhouden, die het opgeven, die de gemeente verlaten. En dan klinkt het heel aangrijpend dat er zullen zijn, je mag het rustig meelezen aan dat slot, nog een weinig tijd, zo zegt hij. En wat zal er dan zijn, zo iemand zich onttrekt? Mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dat wil zeggen, er zijn er die zeggen, nee, maar dat hoeft van mij niet meer. Dat lijden, dat wil ik niet langer meer dragen. Dat is mij te zwaar. Dat heb ik er uiteindelijk niet voor over. En dan zegt de apostel, weet wat dat betekent. Want als je de gemeente en de dienst van de Here verlaat, dan zal God geen behagen aan je hebben. Dan zal God zich van jou onttrekken en zal de eeuwige rampzaligheid je deel zijn. Want, zegt hij, ze onttrekken zich ten verderven. En dat is het gewicht dat de apostel in deze brief aan zijn hoorders voorhoudt. Hij zegt, weet waar het op aankomt, op de volharding te midden van de strijd. Want als je opgeeft en verlaat, weet dan dat er maar één weg is die je dan opgaat. De weg naar het verderf. Maar, zo zegt hij, die volharden mogen tot het einde toe, die zullen zalig worden. Die zullen in mogen gaan in dat koninkrijk der hemelen. En dat is heel aangrijpend, jonge mensen. Je wordt lid van de gemeente en dat is een groot voorrecht. Maar de apostel laat zien dat je belijdenis geen garantie is dat je ten eeuwige leven zult ingaan. Want wat is er dan nodig om die belijdenis waarlijk te kunnen doen en te kunnen volharden in die belijdenis? Wel, dat laat hij dan zien in dat volgende hoofdstuk, Hebreeën 11. En daar gaat hij bemoedigen die strijdende kerk, die worstelende kerk, die kerk die dreigt af te vallen onder die grote druk, onder die vervolging. Hoe kun je dan staande blijven? Hoe kun je nou die ware belijdenis doen? En hoe kun je nou bij die belijdenis blijven, ondanks de strijd en ondanks de aanvechting en ondanks de moeite? Wel, dan gaat hij wijzen op wat het ware geloof mag betekenen in het leven van Gods kinderen. En dan gaat hij schilderen die galerij van geloofshelden. En dan laat hij zien wat het geloof in hun leven vermocht. En waarom doet de apostel dat dan? Waarom gaat hij iets vertellen uit het leven van die kinderen van God? Wel, opdat zij daardoor bemoedigd zouden worden. En zo is het nog steeds in het leven. Wanneer twee kinderen van God elkaar mogen ontmoeten. En de een is ingezonken en moedeloos. En de ander gaat vertellen wie de Heere is. En wie de Heere geweest is in het leven. En wie de Heere nog zijn wil. Dan kan hij als een gloeiende kool, die andere kool die bijna uitgedoofd is, aansteken en weer moed geven en weer kracht geven. Wel, dat is de bedoeling van de apostel. En dat is ook, geliefde belijdeniscatechisanten, mijn verlangen. Dat ook vanmorgen, wanneer jullie iets mogen horen uit het leven van Gods kinderen, uit het leven des geloofs. Ja, wie de Heere is voor zijn kinderen, dat je vanmorgen onder de prediking die hartelijke keuze mag doen om ook bij die God en bij dat volk te mogen horen. En als je door genade die keuze hebt mogen doen, dat je die keuze vanmorgen nog hartelijk mag vernieuwen. En daarom willen we vanmorgen gaan luisteren naar een gedeelte uit het leven van Mozes, zoals jullie dat vinden in Hebreeën 11. En daarvan de versen 24 tot en met 26, waar we het woord des Heeren in onze tekst van morgen lezen. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des looms. Liefde gemeente, beleiders, catechisanten, we willen vanmorgen aan de hand van deze tekstwoorden stilstaan bij de geloofskeuze van Mozes. En dan twee gedachten, heel eenvoudig. In de eerste plaats de inhoud van die keuze. En in de tweede plaats het geheim van die keuze. De geloofskeuze van Mozes. In de eerste plaats de inhoud van die keuze. En in de tweede plaats het geheim van die keuze. We gaan daar eerst met elkaar van zingen. En wel uit Psalm 84. Daar is ook iemand aan het woord die ook met Mozes die hartelijke keuze in het hart heeft mogen doen. Psalm 84, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. En ook het vijfde vers. O God die ons ten schilde zijt en ons voor alle lam bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En dan krijg je ook die keuze. Eén dag is in uw huis mij meer dan duizend waar ik u ontbeer. Qua liever in mijn bondsgods woning een dorpelwachter dan gewend aan de ijdele vreugd in boze tent. Daar heb je nou die keuze van Mozes. Zingen we met elkaar op Psalm 84, de versen 3 en 5. En dan krijgt u in één rondgang de gelegenheid om uw liefdegaven te geven aan de Heere en zijn dienst. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heiligt voor. Ik roep u aan, blijf op u wachten, omdat go God mij altoos redt. Gemeente, zingen we dat met elkaar na het amen der prediking uit Psalm 17 en daarvan het derde vers. Hebreeën 11, de versen 24 tot en met 26 bepalen ons vanmorgen bij de geloofskeuze van Mozes. We letten dan in de eerste plaats op de inhoud van die keuze en in de tweede plaats bij het geheim van die keuze. Liefde gemeente, liefde belijdenis, katechisanten. Mozes was gelukkig in zijn kinderjaren. Nou hoor ik een van de kinderen zeggen, ja maar dominee, u weet toch wel in welke tijd Mozes geboren is. Dat was toch helemaal geen gelukkige tijd. U weet toch wel hoe dat ze daar als slaven behandeld werden. Maar dat niet alleen. Maar dat ook de kinderen, de jongetjes, geworpen moesten worden in de Nijl. Hoe kunt u dan zeggen dat Mozes een gelukkige jeugd gehad heeft? Hoe kunt u dat nou zeggen? Terwijl de omstandigheden zo verschrikkelijk waren. En dat ze klaagden en zuchten onder de wrede hand van de farao. Hoe kunt u dat nu zeggen? Wel, dat zeg ik hierom, kinderen. Wat is eigenlijk het grootste geluk dat een kind ten deel kan vallen? Wel, dat is dit. Dat hij een vader en een moeder mag hebben die de Heere vrezen. Dat is het allergrootste. En dat is het allerheerlijkste voorrecht dat een kind kan hebben. En dat maakt een kind zo gelukkig. Want dat was het in het leven van Mozes. En we kunnen dat ook lezen in Hebreeën 11. Luister maar, daar staat het. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen. Overmits zij zagen dat het kindeke schoon was en zij vreesden het gebod des konings niet. Dat was het grote geluk van Mozes, het grote voorrecht, dat hij een vader en een moeder had die de Heere vreesden. Want geliefde gemeenten, wij denken dat onze kinderen gelukkig zijn wanneer wij ze alles kunnen geven wat ze nodig hebben voor de tijd. Wanneer wij ze kunnen geven mooie kleding, wanneer wij onze kinderen naar school kunnen laten gaan, dat ze in financieel opzicht niets tekort komen, om het maar eenvoudig te zeggen dat ze een onbezorgde jeugd hebben, een fijn gezinsleven. O ja, dat is allemaal goed en dat zijn ook gaven die de Heer ons geven wil. Maar dat is niet het wezenlijke geluk voor een kind. Dat is niet het grote voorrecht. Dat is ook niet het wezen van de opvoeding. Maar dat is wanneer we onze kinderen mogen opvoeden in de vreze des Heren. Dat is het allerrijkste wat wij ons kind kunnen geven. En dat was het wat ook Amram en Jochebed mochten doen door het geloof. Want geliefde gemeente, er is iets heel bijzonders. Als Mozes geboren wordt en Jochebed houdt haar kind in haar armen, dan is het, om het zo te zeggen, een hele lieve baby. En dat zeggen we toch ook allemaal als ouders van onze kinderen. En dat mag ook. Maar Amram en Jochebed hadden ogen des geloofs. En zij zagen iets heel anders in hun kind dan dat het een lief kind was. Dan dat het een mooie baby was. Want wat zagen zij? En dan moet u dat even met mij opzoeken. moeten we even wat terugbladeren in de Bijbel. En dan gaan we lezen in Handelingen 7. Moet u er even bij nemen, Handelingen 7. Dat is de rede van Stefanus. En daar wordt iets geschreven in het 20e vers. Wat heel bepalend is ook voor het leven van Mozes. En in Handelingen 7, het 20e vers, daar staat iets opmerkelijks. En we lezen daar het woord van de Heere gesproken door Stefanus in dat 20e vers van Handelingen 7. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon. U zult zeggen, ja, dat helpt me eigenlijk nog niet verder. Wat bedoelt u dan eigenlijk? Wel, dan moeten we terug naar de grondtekst. En daar staat iets anders dan dat we hier zo op het eerste ogenblik lezen. En ik lees u dat even voor. Wat er in het Griek staat. En dan zullen zeker ook wel jongeren, maar u ook wel iets van verstaan wat ik bedoel. Er staat namelijk van Mozes dat hij was astaios toi theoi. En ik weet dat u hoort theoi, theos, God, dat staat er. En wat staat er dan? Dat Mozes schoon was voor God, dat staat er letterlijk. En dat zagen Amram en Jochebed door het geloof. En wat betekent dat dan? Niet dat dat een mooi kind was door God geschapen, ook dat zagen zij. Maar zij zagen veel meer. Zij zagen dat hij schoon was voor God. Zij zagen dat de Heere met dit kind een bedoeling had. Zij zagen in Mozes dat de Heere voor dit kind een taak had. Zij zagen door het geloof in dat kind dat hij een knecht des Heeren zou zijn. Dat mochten zij door het geloof zien. En daarom ook kunnen zij niet gehoorzamen aan het bevel van de farao. Niet omdat zij zoveel van hun kind hielden. Maar ten diepste omdat zij wisten dat God met deze jongen, met dit kind, een bedoeling had. Zij zagen, hij is schoon voor God. God wil met dit kind iets bijzonders gaan doen. En daarom werden zij met heldenmoed aangegord. Om dat kind niet over te geven aan de dood. Maar dat kind te verbergen. Met gevaar voor eigen leven. Met gevaar voor de overige kinderen in het gezin. Om ongehoorzaam te zijn aan het gebod van de koning. Zij zagen dat hij schoon was voor God. En de Heere heeft ook hen daarin gezegend. De Heer heeft het alles zo wonderlijk in zijn voorzienigheid geleid. Dat het kind 3 maanden verborgen kon blijven. Dat niemand het hoorde en dat niemand het wist. En toen hebben zij dat kind in het geloof in dat biezenkistje neergelegd. En gehoopt en gebeden en verwacht dat God zelf voor dat kind zou zorgen. En dat heeft hij gedaan. En hoe wonderlijk is het gegaan in zijn leven. Dat de dochter van farao hem vond. En dat Mirjam haar eigen moeder mocht aanprijzen als een voedster. En dat zo die kleine Mozes weer terugkwam in dat gezin. Waarom? Waarom moest hij weer terugkomen? Niet alleen om de moedermelk te ontvangen. Maar om die hemelse melk te ontvangen. Namelijk die godzalige opvoeding. Verschillende jaren mochten Amram en Jochebed nog zorgen voor hem. En op eenvoudige wijze hebben zij hem verteld van de schepping. Hebben zij hem verteld van de zondeval. Hebben zij hem gewezen op de belofte van de komende Christus. Hebben zij in alle eenvoud dat zaad mogen zaaien in het jonge hart van Mozes. En toen daarna moesten zij hem loslaten. En hebben zij hem overgegeven. Maar niet dan in het gebed. Toen een kleine jongen wegging en ze mochten brengen aan het hof, hebben zij hem gedurig met hun gebed omringd. Misschien zijn er wel gelegenheden geweest dat ze mochten bezoeken en met hem mochten spreken over de Heer en zijn dienst. We weten het niet. We laten het rusten. Maar we weten wel dat hij gedragen is op de vleugelen van het gebed. En dan groeit hij daarop aan het hof van de farao. En opnieuw vertelt ons Stefanus in zijn reden over dat leven van Mozes. In de 22e vers kunnen wij dat lezen. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid der Egyptenaren en was machtig in woorden en werken. Mozes, hij krijgt alles te horen van de wetenschap van die dagen. Hij krijgt alles te horen van de godsdienst van die dagen. Hij wordt in al de wijsheid van de Egyptenaren onderwezen. En Mozes, hij was een knap man, een geniaal man. Want wat zegt de Bijbel van hem? Dat hij machtig was in woorden en werken. En wie thuis is in de schrift, weet dat later de Emmausgangers dat getuigenis zullen geven van de Heer Jezus. Als zij van hem zeggen, Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden. Wel datzelfde getuigenis klinkt hier van Mozes. Mozes, hij groeit daarop. Mozes, hij kan meekomen, om het zo te zeggen, met al de dingen die hem onderwezen worden. Mozes, hij dringt de kennis van het hof in. Hij verstaat alles wat ze daar aan hem vertellen. En we weten uit die tijd dat het volk van de Egyptenaar een hoogstaand volk was. Grote cultuur, groot en hoge wetenschap. En Mozes, hij is in alles onderwezen. Maar nu dat wonderlijke. Mozes, hij heeft het allemaal wel geleerd. Hij heeft het allemaal tot zich genomen. Maar hij is gebleven bij de eenvoud van het geloof van Amram en Jochebed. Want als hij dan 40 jaar oud wordt, dan komt er een keuze in zijn leven openbaar. 40 jaar een leeftijd die wijst op de volwassenheid. Als Mozes nu groot geworden was, zo lezen wij, dat wil zeggen als hij volwassen is geworden, 40 jaar een volwassen man, dan komt er een keuze in zijn leven openbaar. En daar schrijft ook de apostel over. En Mozes, groot geworden zijnde, heeft geweigerd een dochter van farao genaamd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden. En die keuze van Mozes komt openbaar, want zo lezen wij dat in Exodus 2, het 11e vers. En Mozes, toen hij groot geworden was, ging hij uit tot zijn broederen en bezag hun lasten. Hij voelde zich een broeder van hen, ondanks dat hij de grootste tijd van zijn leven van hen gescheiden geleefd heeft, opgevoed is in de cultuur, de wetenschap en de kennis van Egypte, daar geleefd heeft in de pracht en de praal aan het hof van de farao, de machtigste man ter wereld, heeft hij toch geweten en gevoeld, ik hoor hier niet thuis, mijn plaats is bij dat slavenvolk. Dat waren zijn broederen. En die keus komt openbaar. Hij laat het paleis achter zich. Wil geen zoon zijn van de farao, maar kiest voor de smaadheid van dat slavenvolk. Daar wil hij bij behoren. Liefde gemeente Katkezanten. Dat is niet alleen in het leven van Mozes dat die keus openbaar komt. Telkens weer lezen wij in het woord van God dat we opgeroepen worden tot het doen van een keuze. Ik denk bijvoorbeeld later als Jozua voor het volk staat, dan zegt hij tegen dat volk, kiest u heden wie gij dienen zult. Zij worden voor de keuzen gesteld, of om de afgoden van de Kanaanieten te dienen, of om de levende God te dienen. Ik denk aan de keuze waarvoor Naomi, Rut en Orpa stelt. Waarin zij zegt, ga toch terug. Ga niet met mij mee. En dan zie je ook dat er in het hart van Rut een keuze openbaar komt. En dat ze zegt, nee, Naomi, ik ga met u mee. Ik kan niet meer terug naar de goden van de Moabieten. En ze zegt, het uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Ik denk aan de keuze waarvoor Elia het volk stelt op de Karmel. Als hij dan heel nadrukkelijk tegen hen zegt: hoe lang hingt gij nog op twee gedachten? Zo de Heere God is, volgt hem na. En zo Baal God is, volg hem na. En dan mag ook Elia, ten aanschouwen van het volk, die ware keuze doen. Als hij zegt: Heere, dat het toch bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht. En dat ik als deze dingen naar uw woord gedaan heb. Ook in het leven van Elia komt die keuze openbaar. Jozua, hij mag het zeggen: ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Hij mag het zeggen: Elia, ik ben uw knecht. Ze mag het zeggen: Rut, uw volk. Uw God, mijn God. En zo komt het, jonge mensen, op die keuze aan in ons leven. Is dat een eenvoudige keuze? Is dat een gemakkelijke keuze? Nee, een hele moeilijke keuze. Een onmogelijke keuze. We hebben gezegd de inhoud van die keuze. Waar moest Mozes tussen kiezen? Laten we eens luisteren wat onze tekst zegt. Wat werd hem aan de ene kant geboden? Wel, hij mocht, zo lezen we, de zoon van Farao's dochter genaamd worden. Hij mocht voor een tijd genieten van de zonden. En hij mocht bezitten al de schatten van Egypte. En als je die dingen overdenkt, dan is dat ontzaglijk. Dan duizelt het je. Op een ogenblik, als je daarover nadenkt. Wat wordt hem allemaal aangeboden? In de eerste plaats de zoon van Farao's dochter. En uit de geschiedenis weten wij dat hij waarschijnlijk de enige zoon, de geadopteerde zoon geweest is. En dat hij de opvolger zou zijn van deze vrouw. Moet eens nadenken. Jonge mensen, als wij in onze dagen iets bemerken van de verkiezingen om de machtigste man van de wereld te worden, president van Amerika. Wat hebben die mensen ervoor over om dat te mogen zijn? Mozes hoefde er niet eens wat voor te doen. Het werd hem in de schoot geworpen. Hij zou de machtigste man ter wereld zijn. De opvolger van Farao's dochter. Dat niet alleen. Hij mocht genieten van de zonden. Alles wat Egypte bood aan zonden, mocht hij doen. Hij mocht zich geheel uitleven aan alle zonden die er te beleven waren, die er ook leden in zijn boze hart. Het werd hem allemaal aangeboden. Mozes, een harem vol van vrouwen. Mozes, je kunt alles krijgen wat je hart begeert. Mozes, niets is voor jou verboden. Alles is je toegestaan. Leef maar zoals je zelf leven wilt. En hij mocht beschikken over al de schatten van Egypte. Al de rijkdom. En dan moet je maar eens lezen iets over de piramiden. En als je dan ziet wat die farao's meegenomen hebben aan schatten in die piramiden. Mozes, het is allemaal voor jou. Je mag het allemaal hebben. Dat was het. Wat Mozes aan de ene kant werd voorgehouden. Het werd hem allemaal aangeboden. Hij hoefde er niets voor te doen. Het viel hem allemaal zomaar ten deel. En wat stond daar dan tegenover? Wat was dan de andere zijde? Wel, met het volk van God kwalijk behandeld te worden en delen in de versmaadheid van Christus. Dat was het andere wat er tegenover stond. Veracht, een slaaf te worden. Met dat volk onderdrukt te worden. Niet meer leven in de wereld, maar in de armoede. Een zwerver te worden. Geen vaste woning meer op aarde. En delen in de smaadheid van Christus. Dat is een diep woord, gemeente. We kunnen het natuurlijk nu maar even aanstippen. Maar ook Mozes mocht met Abraham door het geloof zien op Christus. En het alles van hem verwachten. Maar Mozes wist: wie Christus toebehoort, die zal ook delen in de smaadheid van Christus. Die zal ook de verachting van Christus delen. Die zal ook met Christus uitgeworpen worden. Gehaat worden. Dat was het wat aan de andere kant Mozes wachtte. Is dat niet een onmogelijke keuze? Jonge mensen zeggen het is eerlijk. Wat zou jij gekozen hebben? Mozes. Hij weigert dat aanbod te aanvaarden. Wat daar door Farao's dochter, ja voor de vorst der duisternis, hem wordt aangeboden. En hij acht de smaadheid van Christus meer de rijkdom dan al de genietingen van het leven aan het hof van Egypte. Kan je niet begrijpen. Kan je niet vatten. Kan de wereld niet begrijpen. Kan je verstand niet begrijpen. Dat je zo'n keuze kunt doen, dat is toch onbegrijpelijk. Kan de wereld niet begrijpen. Als er een jonge promotie kan maken. En hij zegt, nee, ik wil die baan niet. Want dan moet ik op zondag werken. Kan de familie niet begrijpen. Als een meisje een verkering uitmaakt. Met zo'n fijne, aardige knul. Maar dat ze het doet, omdat hij de Heere niet vreest. Dat kunnen de vervolgers in China en Korea niet begrijpen. Dat er mensen zijn die om Christus wil zich dood laten martelen. De wereld kan die keuze niet begrijpen. Het hart, verstand kan die keuze niet begrijpen. En weet je wie die keuze helemaal niet begrijpen kan? Dat is iemand die van binnen leert. Ik heb gekozen voor de vorst der duisternis. En ik ben onmachtig een keuze te doen. Ten goede, dan wordt het helemaal onbegrijpelijk dat Mozes die keuze deed. En dat brengt ons dan ook bij onze tweede gedachte. Hoe kon het toch dat Mozes die keuze gedaan heeft? Wel, dan geeft onze tekst daarop het antwoord. Hoe kon het toch dat Mozes die keuze deed? Dwars tegen zijn verstand, dwars tegen zijn gevoel en dwars tegen het hart in. Hoe kon dat toch? Wel, dan lezen wij door het geloof. En dat is het steeds terugkerende motief in Hebreeën 11. Daar wordt telkens weer op gewezen dat al die geloofshelden die daden alleen hebben kunnen doen. Door het geloof heeft Abel meerdere offeranden goden geofferd. Heeft Noach de ark gebouwd. Heeft Sarah Isaac voorgebracht. Heeft Abraham Isaac geofferd. En heeft Jozef door het geloof gemeld dat het volk bevrijd zal worden. Dat is het geheim van hun leven. Dat ware geloof. En daar alleen om kon hij die keuze doen. Omdat de Heere dat geloof in zijn hart gewerkt heeft. En dat wordt het grote wonder van die keuze van Mozes. Omdat we, wat we zo even al zeiden, we allemaal gekozen hebben in Adam voor de vorst der duisternis. En dat we een hart hebben wat niet anders kan. Omdat het gebonden is onder de heerschappij van de zonden. Hebben we een hart wat niet anders kan dan kiezen voor de zonden. Voor de vorst der duisternis. Tegen God en tegen zijn woord. Hoe kan het dan toch dat Mozes die keuze mocht doen? Wel, dan kom ik weer terug bij dat begin. Dat was dat voorrecht, dat onbegrijpelijke heerlijke voorrecht, dat hij een vader en een moeder mocht hebben, die door God gebruikt zijn om hem op te voeden bij het woord. En de Heere heeft dat willen zegenen, die eenvoudige vertellingen, die gebeden, dat voorleven. Het is een middel geweest wat de Heere gegeven heeft in het leven van Mozes. Waardoor hij, toen dat zaad mocht vallen in zijn hart en het daar mocht wasdom opgeven en dat het daar vrucht mocht voortbrengen. Daardoor kwam die keuze openbaar dat hij weigerde een kind van Farao genoemd te worden. God heeft dat geloof in zijn hart gewerkt. En zo wil de Heere dat nog steeds doen. door de prediking van het woord, door het onderwijs op de zondagsschool, door het lezen in het woord van God, door het spreken als ouders met je kinderen over de Heere en over zijn dienst. Zo wil de Heere dat ware geloof werken als een gave Gods door de verkondiging van het woord, als de geest dat woord aan het hart gaat bekrachtigen. Nou, liefde gemeente, als je dat geloof mag ontvangen, dan ga je de dingen anders zien. Dat staat er ook. Mozes zag op de vergelding des loons. Wat zag Mozes dan? Als je ogen des geloofs krijgt, jonge mensen, dan ga je dingen zien die andere mensen helemaal niet zien. Wat zag Mozes dan? Wel dat dat hele leven aan het hof één grote zonde was. Dat zag Mozes met ogen des geloofs. Dat alles wat daar gedaan werd, niet voor God kon bestaan. Dat alles wat ze daar deden, God vertorende. Dat zag hij met ogen des geloofs. Die doen je dat zien. Die bepalen je erbij wat zonden is, wat ongerechtigheid is. Mozes zag meer. Hij zag niet alleen dat het zonde was. Maar hij zag ook dat eenmaal je brengen zou voor de rechterstoel van God. En dat eenmaal de Heer rekenschap zou vragen. Hij zag dat die genietingen maar even waren. Hij zag dat het een luchtbel was die zo uit elkaar zou spatten. En dan een rechter van hemel en aarde. Dat zag hij met ogen des geloofs. En daarom hebben wij dat nodig, gemeente, want anders zien wij dat ook niet. En kunnen wij die keuze ook niet doen. Dan proberen wij altijd wat te schipperen. Het hof van Farao en de dienst van de Heer. Maar het kan niet. Er moet een radicale weigering komen. En dat komt als we met ogen des geloofs gaan zien dat het leven in de wereld een leven is vol van zonden. Wat voor God niet kan bestaan. Maar hij mocht meer zien. Hij mocht zien, zo lezen wij op de vergelding des loons. Hij mocht zien dat in Christus hem wel lijden zou wachten. Maar dat hij straks ook met Christus verhoogd zou worden. Want zo drukt ook Petrus het uit. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u. Omdat gij ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Mozes mocht met Asaf zien, toen hij in het heiligdom was, dat straks hen zou wachten de eeuwige gelukzaligheid. Mozes, hij zegt, Heere, ik wil liever met u de woestijn in. Ik wil liever met u onderdrukt worden. Heer, ik wil liever met uw smaadheid lijden. Heere, want daarin is nog zoveel vreugde. Meer vreugde dan ooit het hof van Egypte mij geven kan. Want u bent mij nabij, Heere. En dat is mijn leven. Als u door uw genade bij mij bent, in dagen en bij nachten, uw gunst mag ervaren, ook al moet ik dan kastijding ondergaan, ook al moet ik dan lijden, ook al moet ik dan met dit volk de vlucht in, al moet ik dan met dit volk zwerven, al ben ik dan een verachte Hebreer. Heere, het weegt alles niet op tegen die heilrijke wetenschap bij u, o Christus, te mogen horen. En als ik dan mag weten dat het maar een korte verdrukking is, Heere. Dat het maar een ogenblikje is in het licht van de grote eeuwigheid. En ik zal dan gedurig bij u zijn. Verlost van smart en pijn. Om u eeuwig groot te maken. Dan kun je het zeggen, weg wereld. Weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik ben. Ik heb alles verloren. Maar Christus verkoren, wiens rijkdom ik. Dan ligt er in Christus maatheid zoveel heerlijkheid. Dat mag nu het geloof zien. Om straks met hem eeuwig te mogen ingaan. Daar waar geen rouw meer zal zijn. Dan zal het slavenkleed Mozes afgenomen worden. En dan zal hij gekleed worden met dat witte kleed der overwinning. Dan zal hij mogen ontvangen de palmtak in zijn hand. Om eeuwig God groot te maken. Mozes, hij mocht het zien. Delen met het lijden van Christus. Mag ook betekenen straks met hem heersen. Delen in het sterven met Christus betekent ook straks met hem eeuwig leven. Met hem ingaan in de diepe verschrikkingen van deze tijd betekent ook straks ingaan in de eeuwige gelukzaligheid. Dat mocht Mozes zien toen hij gesteld werd voor die keuze. Jonge mensen, katkezanten, dat is het ook wat de Heere vanmorgen jullie voorhoudt. Om die hartelijke keuze nou te mogen doen. Och, dat je het zeggen mag, Heer, en ik kan het niet. Heer, en ik heb gekozen voor de vorst der duisternis. Dat is mijn keuze in Adam. Heer, de maat schenkt mij toch. Dat geloof dat ook Mozes mocht bezitten. Dat ware geloof, dat doet zien, Heere. Dat doet zien dat de wereld voorbij gaat. Met al haar begeerlijkheden. Maar dat doet zien dat het ware geluk er nu alleen ligt. In de dienst van de Heere. In het mogen weten verzoend te zijn. Te mogen delen in de vergevende liefde van Christus. Dat doen zien, jonge mensen. Dan valt die keuze vrij. Als de Heere dat door genade in je hart werkt. Dan kun je weigeren. Dan kun je nee zeggen. En dan kun je ook die keuze doen. Om Egypte te verlaten. En de Heere te volgen. Achter hem aan. Dan leeft het in je hart. En de Heere geven het voor het eerst. Of hij versterken het. Dat verlangen. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij, Heere, bij die keuze. Voor struikelen bevrijden. Heere, ga mij toch met uw heilig voor. Amen. Beleidenscatechisanten, dan is nu de plechtige uren van uw openbare belijdenis des geloofs aangebroken en mag ik u daarom verzoeken op te staan. Geliefde beleidenscatechisanten, gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en van zijn heilige gemeente belijdenis des geloofs af te leggen. Na gehouden onderzoek heeft de kerkenraad u tot tweemaal toe aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van u wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen openbare belijdenis des geloofs af te leggen en verzoeken u daartoe in dit plechtige ogenblik van uw leven voor vele getuigen in oprechtheid antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer, overeenkomende met de Heilige Schrift. Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in die belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Ten derde, belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Ten vierde, belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Wat is daarop uw antwoord, Willem Gerrit Albrechts? Ja. Wim, ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Johannes 15, vers 5. Marinus Antoni de Bakker, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Welgelukzalig is de mens die naar mij hoort, dagelijks wakende aan mijn poorten. Spreuken 8, vers 34a. Petrus den Breye, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Peter, zo gij hem zoekt, hij zal van u gevonden worden. Maar zo gij hem verlaat, hij zal u verlaten. 2 Kronieken 15, vers 2b. Arendje van Dijk, wat is daarop uw antwoord? Ja. Marijke, en de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. 1 Johannes 2, vers 17. Esther Butt, wat is daarop uw antwoord? Esther, indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. 1 Johannes 1, vers 9. Johannes Willem Doornhein, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Jan Willem, wend u naar mij toe. Word behouden, alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Jesaja 45, vers 22. Cornelia Antonia Doornhein van Oostenbruggen, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Corrie. Want gij, Heere, maar op deze zal ik zien, op de armen en verslagenen van geest, en die voor mijn woord beeft. Jesaja 66, vers 2b. Cornelis Isaac Ewout Kiviet, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Ewout, want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergevende en van grote goede tierenheid allen die u aanroepen, Heere. Psalm 86, vers 5. Koenraad van der Laan, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Jeroen, eert een iegelijk, hebt de broederschap lief, vreest God, eert de koning. 1 Petrus 2, vers 17. Johanna Margarita Visser, wat is daarop uw antwoord?
Ja.
Jolanda, want de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Lucas 19, vers 10. Pita Hendrika van Walsum den Breien, wat is daarop uw antwoord? Het die gelooft in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Gij en uw huis. Handelingen 16, vers 31. Nu gij uw belijdenis hebt uitgesproken, deelt u als leden der gemeenten met alle rechten en plichten in de gemeenschap der kerk. Mogen God, die dit goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzette, u hierin bevestigen en het meer en meer voltooien tot op de dag van Christus. Amen. Geliefde belijdende leden, wat een verschil. Zo even sprak ik je nog aan als belijdeniscatechisanten, maar door je ja-woord ben je nu belijdend lid geworden van de christelijk gereformeerde kerk aan de Hoflaan in Middelharnis. En dat is een keuze geweest in jullie leven. We hebben er in de persoonlijke gesprekken ook met elkaar over gesproken. Een keuze die niet altijd vanzelf gegaan is. Ook een keuze met strijd. En toch zijn we dankbaar dat de Heer het zo geleid hebt dat je niet anders kon dan je opgeven voor de belijdeniscatechisatie. En na enkele maanden die keuze bevestigen met je ja-woord in het midden van de gemeente. En dat is een voorrecht. We hebben het tegen elkaar gezegd, ook gemeente, dat ook deze jonge mensen dat verlangen hebben. En dan mag iets teruggezien worden van wat ook in de preek aan de orde kwam. Dat de Heere de opvoeding heeft willen zegenen. Want ouders, dat klonk ook door in die persoonlijke gesprekken. Dat dat ook een van de redenen was waarom ze openbare belijdenis des geloofs wilden afleggen. Omdat ze wilden blijven bij hetgeen waarin u ze bent voorgegaan. En dat is een voorrecht, gemeente. Want er zitten ook vanmorgen ouders met droefheid in het hart, waar het anders gegaan is. Waar kinderen andere wegen gaan. En dan is het niet onze verdienste. Maar dat we dan ook vanmorgen als gemeente, als ouders en grootouders, mogen zeggen, Heer, het was alleen door u. Dat u het gegeven hebt dat wij onze kinderen met alle gebrek en met alle tekortkomingen hebben mogen opvoeden bij dat woord. En dat u in het hart het verlangen hebt gegeven om bij dat woord te willen blijven leven. Om bij die gemeente te willen behoren. Heere, dat is alleen door u. En daarom komt ook de Heere al de dank toe. Dat hij dwars door al onze tekorten heen het vandaag zo gemaakt heeft. Jonge mensen, we mogen terugzien op een fijn seizoen met elkaar. Vele gesprekken hebben we mogen gehad rondom dat woord. En dat gaf ook beslag en we mochten daar met elkaar over spreken. We hebben daar iets van geproefd, die hartelijke belangstelling voor de Heer en voor zijn dienst. Maar je voelt ook, Heer, dat is niet genoeg. Heer, het moet in mijn leven komen tot die keuze zoals Mozes. En dat is mijn hartelijke wens en mijn hartelijke bede voor jullie jonge mensen. Dat je onder de prediking, en als je thuis nog eens naleest, misschien dat je die tekst wel ergens op gaat hangen. De Heere geven het. Dat deze woorden van de Heere voor jullie een leidsman mogen zijn. Dat deze woorden je mogen brengen bij die keuze. Om te weigeren. Nee te zeggen tegen de wereld. En we hebben gezien hoe moeilijk dat is. Want de wereld biedt zoveel. De wereld geeft zoveel. En wat heb je nou nodig om te zien dat het voorbij gaat, ogen des geloofs, om de wereld te doorzien, dat het voorbij gaat, dat het maar voor een korte tijd is, en dan die eeuwigheid. En dat bindt ook die apostel, die gemeente van die Hebreërs op het hart. Weet, zegt hij, straks komt de rechter. En dan moet je verantwoording afleggen, ook van dit jaar, dat komt dan terug. En daarom bid ik jullie toe, dat je zoeken mag, achter dat bloed van Christus te mogen schuilen. Dat geloof van Mozes te mogen ontvangen. De Heere geven het. En als hij door genade dat geloof in je harten gewerkt heeft, Dat hij vanmorgen die keuze heeft vernieuwd. Dat het in je hart mag leven. Ja, Heere, u kiest mijn ziel voor eeuwig. Omdat je in Christus al de dierbaarheid gezien hebt. Boven de wereld. Ik hoop dat Christus je dierbaar mag worden. Boven alles. Boven de rijkdom van de wereld. Boven alles. Dat je hem mag liefhebben. En mag zeggen, Heere, dan wil ik wel in mijn leven smaadheid dragen. Heere, dan wil ik wel afstand doen van al de genietingen. Ook al gaat dat dwars tegen mijn vlees. Maar Heere, u te dienen. U te loven. U te prijzen. Bij u te mogen zijn. Gaat alles toch verre te boven. Heere, schenk mij dat geloof. Heere, versterk dat geloof. Jonge mensen, de Heere, geven het u. Geliefde gemeente, ontvang deze jonge mensen in uw harten. Dat u ze dragen mag in uw gebeden. Opdat ze levende lidmaten mogen worden. En ze mogen delen in dat grote geheim van onze catechismus. Wat is uw enige troost? Beiden in leven en sterven. Dat het voor hen mag gelden op het gebed in het midden van de gemeente. Dat ik niet meer mijn eigen ben, maar Christus Jezus eigen ben. De Heere geven zo dat zij door dit jaarwoord geleid mogen komen tot die belijdenis in het hart met Mozes. Weigerend Farao's dochter genaamd te worden, verkiezende liever met dat arme volk van God versmaad en verdrukking te lijden. Om te delen in de smaadheid van Christus, maar ook straks in zijn heerlijke overwinning te mogen ingaan in de eeuwige gewesten. Kom gemeente, zingen wij deze jonge mensen staande toe de zegenbede uit Psalm 134 en daarvan het derde vers. Dat zere zegen op u daal. Eindigen we deze bijzondere dienst met gebed. Heren, zo mogen wij aan het einde van deze dienst, waarin 11 jonge mensen openbare belijdenis des geloofs hebben afgelegd voor uw aangezicht in het midden van uw gemeente. Heren, wat is dat een aangrijpend ogenblik. Heren, wat is dat een ogenblik ook dat tot verwondering stemt, Heren. Dat u doorgaat met uw werk. Ook in het midden van onze gemeente. Heer, en dan kunnen wij niet anders zeggen dan dat wij schuld hebben. Heer, dat het niet is om ons, Heer. Want als deze jonge mensen op ons zien, op de dominee, op de kerkenraad, op de gemeenteleden. Ach, Heer, dan hebben ze alles om te zeggen, ja, maar daar wil ik niet bij behoren. Heer, en was dan een wonder als u zegt, en toch breng ik je daar. En toch leid ik je leven zo, dat je in die gemeente belijdenis doet. Ach, Heere, dat het aan ons als gemeente tot verwondering stemmen mag. Dat gij dat zo gewerkt hebt, wij hebben dat niet verdiend, Heere. Maar het is uw goedheid en uw trouw, die u ook aan ons bewijst deze morgen. Heer, en dan dragen we deze 11 jonge mensen hartelijk aan u de Heere op. U hebt ze voorgehouden, de keuze van Mozes, door het geloof, Heere. Wij bidden u, wilt u zelf dat ware geloof in hun harten werken. En zo gij het door uw genade gewerkt hebt, versterk het in hun harten. Heren, dat ze die keuze mogen doen en standvastig bij die keuze blijven. Want dat hebben ze telkens weer nodig, heren. Want de wereld blijft trekken, de vorst der duisternis blijft verleiden. En ons zondige boze bestaan heeft er alles in mee om daarnaar te luisteren en daarin mee te doen. Heren, wij bidden u, schenkt u ze toch dat geloof, dat ze strijden mogen in uw kracht tegen de zonden. Om Gode verheerlijkend leven te leiden. Heren, wat bent u dan eerlijk tegen deze jonge mensen geweest? U hebt ze geen kalme reis beloofd, heren. Maar u hebt het gezegd, welkom in die strijd. Want hier op aarde is uw kerk een strijdende kerk. U hebt ze voorgehouden dat u volgen betekent de smaadheid lijden van Christus. Heren, dat betekent met uw volk veracht te worden. Heren, dat begeert ons vlees niet. Daar komt nu alles tegenin op. En hoe kan het dan toch dat die hartelijke keuze er is, omdat het geloof ziet door alles heen. Die ziet door al die smaadheid heen. Die ziet door al die verachting heen het goud van uw dienst, uw liefdedienst, uw nabijheid, uw troost, uw kracht. Het is alles oneindig veel meer waard, afgewogen in die weegschaal van het lijden. Want dan zegt uw woord, het is een kortstondig lijden, om dan eeuwig te mogen erven. Mozes, hij mocht zien op de vergelding des loons, dat genadeloon dat u bereid hebt voor al degenen die u vrezen. Wat in geen hart is opgeklommen, wat geen oog gezien heeft en wat geen oor gehoord heeft. Dat hebt u bereid voor al degenen die u vrezen. Mag het ook zo leven in het hart van deze jonge mensen. Maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Dat maakt mij gewillig om ook te delen in de smaadheid van Christus. Dat maakt mij ook bereid om met Gods kinderen veracht te worden. Heere, werkt u het. Geef ook in de gemeente een hartelijke liefde tot deze jonge mensen. Dat we ze dragen mogen op onze gebeden. Gaat u met ze mee, Heere. Wilt u ze bij de hand leiden en wilt u zelf ze brengen. Daar waar gij uw kinderen brengt. Heren, mag het ook in hun leven zijn. Ik zet mijn treden in uw spoor. Heren, doe dat door uw Heilige Geest. En bewaar ze op dat smalle pad en leven. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met elkaar uit Psalm 75 en daarvan het eerste vers. U alleen, u loven wij, ja wij loven u, o Heer. Psalm 75, vers 1. Gemeente, ontvang nu de zegen des Heren en ga heen in zijn vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.